hedenmorgen is het 11e en 12e vers van Psalm 77. De psalm die wij met elkaar begelezen. Psalm 77, vers 11 en 12. We lezen het woord Gods nu al dus. Toen zeide ik: dit maakt mij ziek. Het veranderen van de rechterhand des Allerhoogsten. Ik wil denken aan des Heren daden. Ja, denken aan uw overoude wonderen. Gemeente des Heren, de psalm die wij met elkaar hebben gelezen, is die van een mens die in de uiterste nood is. Het is een mens die zich in die uiterste nood richt op God. Dat is heel wat. Er zijn heel veel mensen. En welke mens is in zijn leven nooit aan toegekomen, of zal er aan toekomen, dat hij zichzelf ziet te bevinden in de uiterste nood. En dan is het uiterst belangrijk waar een mens zich op richt. Dikwijls is er alleen het onmiddellijke wat voor de hand ligt. Ziet soms zieken die erg veel pijn lijdt, of die half onder de verdoving is. En als je daarmee probeert te spreken, dan krijg je soms een antwoord wat dacht ik ook terecht is. Ach, het is zo belangrijk op welke zijde ik kan liggen, of hoe mijn laken of mijn kussen ligt, dat is niet. Gebrek aan geloof of iets dergelijks, maar dat is een overweldigd worden door de nood van het lichamelijk bestaan. En dat kan soms zoveel wegdrukken. Alleen geestelijk domme mensen, en die kunnen soms goed verstand hebben, kunnen zulke dingen soms helemaal miskennen. Mens kan niet alleen in lichamelijke nood zijn, maar ook het uitzicht op alles missen. En mens kan zich in die nood richten op het onmiddellijke, op wat hij nog meent te kunnen herstellen. En meestal bouwt een mens zich op een troost om er doorheen te komen. En het is als het ware een functie die het bestaan overeind houdt, dat wij mensen altijd weer zo vindingrijk zijn in het vinden of zelfs maken, scheppen van troost. Misschien is een groot deel van het menselijk leven en wat wij cultuur of beschaving noemen of maatschappelijke orde erop uit om in de nood van ons bestaan ons een troost te scheppen. Maar het merkwaardige van die menselijke troost die de menselijke geest geeft is dat de illusie en ook de inbeelding een van de belangrijkste dingen is waar wij ons mee overeind houden. En nog eens gezegd, het is een nuttige functie om ons overeind te houden. Men kan het zelfs als een functie van de natuur duiden. Er zijn ook mensen die zich daar niet meer aan vast kunnen houden. En sommigen zeggen dat dat het gevolg is van een beneden peil zijn van de levenskracht en van de levenswil. Als een mens geen illusies en geen fantasie of inbeeldingen meer heeft, waar hij zich mee troost, maar hij vervalt in de wanhoop. Je kunt mensen zien die het je niet willen erkennen, die misschien nog allerlei dingen zeggen, dingen die nog heel wat lijken. Maar soms is de blik van de ogen, de beweging van de handen, wel sprekender dan al dat spreken, waarin mensen zich soms anderen van zich afhouden, die anders met een troost komen, die voor hen geen troost is, en die ze toch doorzien. Wanhoop kan er zijn, want er is een grens aan de troost die wij mensen weten te geven. En die troost die wij geven komt inderdaad dikwijls voort uit niet veel anders dan een hoeveelheid lichamelijke levenskracht. Als een mens ziek is, vermoeid is, dan kan die ook al zoveel minder aan. Er is een overstelping in het leven en we willen het niet erkennen en vele mensen vinden het ontzettend naar als er over gesproken wordt, broeders en zusters. En we spreken erover omdat gij zelf in de kwade en moeilijke dag gewapend zijt. En niet alleen voor uzelf, maar het is nodig dat we elkander ook bijstaan door deze dingen te beseffen. En is er nog een andere mogelijkheid die een mens kan zoeken wanneer hij in de uiterste benauwdheid en nood is? Mens kan als alle illusies en alle troost bezwijkt terechtkomen in de wanhoop of ook iets anders doen. Wordt ons hier gesproken van de psalmist die begint met zijn God aan te roepen. Hier is een mens die in de uiterste nood is en die nadert tot de situatie van de wanhoop, om welke reden dan ook. Hij is alleen dapper, hij heeft alle menselijke troost doorzien. En dat is heel wat, als een mens alle menselijke troost als van beperkte tijdelijke aard ziet, of tenslotte helemaal doorziet als illusie, als inbeelding. Hij komt op dat standpunt wat misschien soms verklaard kan worden als gebrek aan levenskracht, als iemand geen inbeelding en illusies meer heeft. Maar het zou ook kunnen zijn de uiting van een kritische geest die een bijzonder verfijnde smaak heeft ten opzichte van de dingen en die de troost die mensen zichzelf aanreiken te dwaas, te dom, te smakeloos vindt om te kunnen aanvaarden. Waar laten mensen zich door troosten? Het is kinderachtig.
kind dat aan stroop is genomen, is dikwijls diepzinniger dan de mensen die zich vasthouden aan de zogenaamde realiteiten. Volwassenen die zich aan die werkelijkheden vasthouden, zijn dikwijls veel en veel ontgloersten van geest dan kinderen die zich met sprookjes bezighouden. Nee, het kan zijn dat het misschien de uit de hoogste geestkracht is om eindelijk het standpunt te bereiken om te weigeren om je te laten troosten. Dat is heel wat.
Er moet helemaal door je gemaakt zijn. Dan moet je heel wat doorzien hebben. En dat betekent niet dat je dat direct anderen maar moet zeggen. Want die willen het toch niet zien. Maar een mens kan ertoe komen om alle troost die hij zelf opbouwt en die hem zo aangereikt wordt, om die te doorzien als smakeloos en dom. De psalmist is zo iemand die dat standpunt bereikt heeft. Hij weigert getroost te zijn. Maar dan keert hij zich tot God. En het is heel merkwaardig. Het is u misschien opgevallen dat ik bij het lezen van de psalm niet zoals gewoonlijk las, wat wij in het Nederlands zo prachtig kunnen weergeven, het woord Heere, met die stomme E. Dat betekent dat de vertaler hiermee bedoelt de godsnaam, die vier geheimzinnige letters heeft en die in Israël niet werd uitgesproken. Dat is een eigen naam, maar het komt ook in de Bijbel voor. Het woord Heer, gebieder, en het is veel minder intiem. Een gebieder, dat kan ook een heer zijn van slaven. En dat woord wordt hier gebruikt. En om nu juist te laten zien dat het een ander woord is, heb ik Heer gelezen in plaats van de eigen naam van God, Heere. Dat voor degene, als die een letterknechten zijn, dan aan hier een verdenking opzetten die mij verder niet interesseert, maar toch om die mensen zelf op de weg te brengen. Er staat in de grondtekst hier een ander woord dan wat ik gewoonlijk pleeg weer te geven en velen met mij met het woord Heere. Het is hier niet de eigen naam, ik ben met u, maar het is hier Heer, gebieder van slaven. Het is iets anders. Psalmist heeft blijkbaar de dichter. Het is een leven. En daaromheen en niet alleen is een leven. Want dat is te beperkt en het zou te egocentrisch zijn. Maar in de wereld ervaringen gehad. Hij heeft zo dingen doorzien dat hij zich door niets meer laat troosten. Hij is niet tot de wanhoop vervallen. Hij roept God aan. Hij spreekt van Heer. En hij spreekt ook van God. En God is ook minder intiem dan dat woord, die eigen naam. Heere God, dat is alles wat verheven is, alles wat bovennatuurlijk is. En hij weet daarvan. Men zal zeggen, is dat dan geen illusie? Dat is de opmerking van een modern mens. In Israël is het zo dat dat onomstotelijk vaststaat. Dat wordt eenvoudig gezien. Verwerping van het bestaan van God als kortzichtigheid en een overdreven waarde hechten aan de beperkte kring van ervaringen van een enkel individu. Alleen een vulgair mens kan zijn eigen ervaringen als normatief stellen. Maar die eigen ervaringen kunnen een mens wel aan de rand van de wanhoop brengen. En dan stort de psalmist, de dichter, zich niet in die wanhoop. Maar hij roept God aan. Hij wil zijn ziel tot God verheffen. Hij wil opklimmen, zoals er staat, tot God. En dan komt hij dat andere gemeente. En nu zijn er heel veel mensen, ook vrome mensen, ook mensen die zich godsdienstig noemen, zelfs innig vroom, die menen dat ze innig vroom zijn, die zeggen, hou op, nu mag je niet verder gaan. Maar het staat in de Bijbel, gemeente het Heren, de mensen lezen altijd in de Bijbel, meestal wat overeenkomt met hun eigen standpunt. En de rest laten ze liggen. En ze kreten soms voor ongeloof uit wat Gods liefste en meest geliefde kinderen uitspreken. Zo ook hier, de psalmist keert zich tot God. En dan is daar dat vreselijke. Dat hoewel hij met God spreekt, dat hij eigenlijk helemaal geen antwoord krijgt. Hij heeft gepeinsd. Staat dat peinzen wat een mens kan doen. Ach, er zijn zo weinig mensen die denken. Ze vinden het gevaarlijk en naar. En ze zitten in bepaalde angsten, in bepaalde schablones en in bepaalde opvattingen. En schreeuwen die uit heel hard om vooral overtuigd te zijn. Maar dat peinzen, hoe kan het toch? Niet als om na te praten wat iedereen zegt, maar hoe kan het nou toch als er een God is? God in de hemel, God van liefde, kan dat dan hier gebeuren? Hoe kan dat doorgaan? Kan al dat nameloze lijden en vooral dat onschuldige lijden van kinderen en van dieren en van allerlei schepselen en welke mens is er niet soms die op zo'n tragische wijze zo zinloos kan lijden? Probeer het te rijmen, probeer zicht in te krijgen, probeer verklaringen te vinden. Maar de psalmist peinst zo over al die dingen. Hij kan ook niet zeggen dat het altijd zinloos is geweest. Hij kan ook niet zo ondankbaar zijn om te zeggen dat zelfs de ervaring van zijn leven, dat altijd zo donker is geweest. Dat hij geen verband ziet tussen Gods leiding, Gods bestuur, Gods macht. Gods almacht, om het maar in menselijke beperkte woorden te zeggen, en zijn liefde, hij kan niet zeggen dat er in de wereld helemaal niets te vinden is dat niet spreekt van God. Dat kan hij niet zeggen, dan zou hij ondankbaar zijn. En dan spreekt hij over het verleden. Toen ik kende het snarenspel. En dan noemt hij juist snarenspel. Dat is de muziek. Iemand die gevoelig is voor muziek, die weet dat het hart van de wereld open gaat. En dat soms in de muziek de hemel open kan gaan. En iets zichtbaar wordt van de leiding Gods in het leven. Maar muziek kan ook overdrachtelijk gebezigd zijn hier. Er zijn in het leven, en niemand kan het ontkennen, zulke ontzaglijk mooie dingen. Dingen waar je zo verbaasd over kan zijn. Zo dankbaar dat je dat hebt mogen meemaken. Dat het dit in je leven is gebeurd. Dat je dat hebt mogen zien. Dat je dat hebt mogen ontmoeten. Ja, dat je die bepaalde mens of mensen hebt mogen ontmoeten. Ik zal maar met op, u kunt het allemaal zelf invullen. Is er vroeger geweest, maar er kunnen ogenblikken zijn dat het zo geheel weg is. En dat zijn de ogenblikken waar de psalmist van spreekt. Het is er geweest. Het is er helemaal is het veranderd. En dat is dan in het eigen leven. In een beperkte eigen leven, maar de dichter wil ook buiten dat leven zien. Is het dan alleen in zijn leven? Is het buiten dan anders? Er is gesproken van de leiding Gods, van de schepping, van de voorzienigheid Gods. En er is dikwijls van gesproken, maar wat zie je in de tijd waarin je leeft? Wat zie je nu nog? En dan moet u denken dat het zal mis dat zo omstreeks een 1000 jaar voor Christus, voor de geboorte van onze Heer Jezus, gezegd heeft. Wij zijn ook in een tijd die daarop lijkt. Wat zie je nu nog van God? In de grote wereld, in de leiding van de volkeren, alles, ook wat wij goed noemen, ook wat weldaden zijn, heeft in diepste wezen zo weinig meer met God te maken, waar onze welstand van afhangt, niet alleen onze goederen, die ook onze economie en dergelijke dingen, maar ook ons lichamelijk welzijn en zelfs ons psychische welzijn. Het welzijn van de ziel, zoals het in onze maatschappij uitgedeeld wordt en behandeld wordt, dat heeft God eigenlijk toch nog weinig mee te maken. En dan met al die andere dingen, ja, daar komt het misschien uit voort dat de mensen geen vertrouwen meer hebben. Omdat bijna niemand meer het kan rijmen wat er in de wereld en wat er in het leven gebeurt met wat gezegd wordt en wat geopenbaard wordt van de leiding Gods. En dan spreekt de psalmist die ontzettende woorden uit van onze tekst. Hij spreekt ervan, en ik lees het u voor, dat dat hem ziek maakt. Toen zeide ik, dit maakt mij ziek, het veranderen van de rechterhand. Des Allerhoogste. Hij heeft gevraagd. Zou de Heer voor eeuwig verstoten. Nooit meer genade betonen. Zou zijn gunst voor immer een einde hebben genomen. Zijn trouw van geslacht tot geslacht ten einde zijn. Zou God vergeten hebben. Genadig te zijn. In toorn zijn erbarmen hebben toegesloten. Dit maakt mij ziek. Het veranderen van de rechterhand des Allerhoogsten. Hier spreekt niet een vertwijfeld, ongelovig mens. Hier spreekt een dichter van de psalmen, hier spreekt. Een schrijver van een deel van de openbaring Gods, van de Heilige Schrift, van de enige, unieke God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus. Altijd weer komt het naar voren. Dit maakt mij ziek, het veranderen van de rechterhand des Allerhoogsten. De psalmist constateert, de daden Gods, de hand des Heren, is veranderd. Er zijn tijden waarin God anders handelt. En er kan een schuld zijn. Hij brengt het in verband met toorn. Dat God zijn genade, dat is zijn onmiddellijke verbinding, zou wegnemen. Er zijn tijden waarin de leiding Gods veel minder duidelijk ervaren wordt, soms helemaal bedekt schijnt te zijn, omdat God in de ene tijd blijkbaar anders handelt dan in de andere. De rechterhand des Heren, het handelen Gods, is anders. Gemeente, het betekent dus niet dat wij slechter zien. Komt het dat het voorgeslacht zo duidelijk ook in de moeilijkste omstandigheden een godsvertrouwen had? Komt het dat we in het Wilhelmus, dat is toch nog maar enige eeuwen oud, zo triomfantelijk horen zingen in die vreselijke tijd van vervolging, waarin de vreselijkste wreedheden plaatsvonden? Zo de wil des Heer op die tijd waren geweest, had ik geren willen keren van u dit zwaard en peest. Maar de Heere van hierboven, die alle dingen regeert en die men steeds moet loven en heeft het niet begeerd. Dat is een psalmklank. En als wij het zingen, we zeggen wat mooi dat het geslacht dat heeft kunnen doen. En ik denk aan de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, Guido de Bre. De man die, wiens oog oplichtte toen hij hoorde dat hij veroordeeld was tot de brandstapel. En hij zei, Heere God, dat ik zo'n hoge eer moest krijgen, dat had ik nooit gedacht. En dat heeft hij ook volgehouden toen hij erop stond. Dat zijn toch dingen, gemeente des Heren, die zijn anders, zijn wij veranderd. Was Guido de Bre veel beter dan wij, geloofde die diepe. Oh, misschien kun je al die dingen zeggen, maar de pijn bij ons is veel erger. De wanhoop is veel erger, gemeente. Hoe komt het? Hoe komt het? Je probeert er antwoord op te geven. Is het inbeelding? Nee, het is geen inbeelding, want de psalmist die zegt het ook. De psalmist zegt, de rechterhand des Heren is veranderd. Moet u wel zeggen. Hij zegt niet wat de moderne mens zegt. Conclusie, God is er dus niet. Dat zegt hij niet. Zo dwaas, zo aan zelfoverschatting leidt hij niet. Hij zegt wel, het handelen Gods, de daden in het leven, niet alleen op persoonlijke ervaring gebaseerd, ook in de grote wereld. Het is anders. Het is kil geworden. Ik probeer het kinderlijk uit te drukken. Zijn er minder engelen in onze omgeving? Zijn er nog wel? U voelt het. Er zijn ogenblikken dat ze toch zijn. Dat ze er doorheen breken. Dat er verkwikkingen komen van de andere kant. Ook wij kennen dat. Maar de psalmist zegt het. Niet ik zeg het. Niet een vertwijfeld modern mens die zijn eigen, al zijn het dan ook schrikkelijke ervaringen, te normatief stelt voor alles. Nee, broeders en zusters, hoor het goed. Het is een Bijbelschrijver, een door Gods geest geïnspireerde, die het zegt. En wat betekent dat dan? Moeten wij daarbij blijven? Is het? We kunnen dus met de psalmist erkennen, de daden van de Heere veranderen, de toevloed van zijn genade, onmiddellijk met iemand zijn. Dat betekent niet dat de omstandigheden vroeger gunstiger waren. Dat de lotgevallen gunstiger waren. Oh nee, er gebeurden vroeger ook de vreselijkste dingen. Ik noem maar bij onze voorouders van de reformatie. Wat hebben die mensen doorgemaakt? Maar de rechterhand des Heren was anders. Ze werden zo verkwikt en niet op zichzelf alleen apart, maar met elkaar. Gemeente, en nu is het anders. En wat zegt de psalmist dan daarin? Hij kan niet teruggaan naar de herinnering van zichzelf, van het snarenspel, van het mooie van zijn leven. Is er ook wel. Maar wat is dat mooie? Het is zo ver weg. Denkt u aan een oud mens die zich de jeugd herinnert, maar ouder worden geeft zo'n omvloersing, niet alleen van de geest, maar ook de bewegingsvrijheid van de ziel wordt zo belemmerd, omdat het lichaam zo gekluisterd wordt, steeds meer gekluisterd. En er zijn zoveel andere dingen die dit doen. Nee, het je herinneren van wat is geweest kan droevig zijn, het snarenspel, de blijheid van de jeugd, de idealen, de zekerheden, de schitterende ogenblikken die je mocht zien en waarin je alles aankon. Ach, dat teruggaan naar de jeugd. Het is zo weemoedig, het wordt zo schimachtig. Maar wat zegt de psalmist? Laten we hem nu volgen. Hij gaat spreken en dan lees ik het volgende vers. En daar wordt het in gezegd. Ik wil denken, en daar noemt hij wel de godsnaam, ik wil denken aan des Heren daden, ja, denken aan uw overoude wonderen. Er is, broeders en zusters, maar één antwoord voor hem, en dat is denken, in herinnering brengen, nee, gedenken, want het is veel meer gedenken. Dat is een kracht, een geestkracht, die van boven geschonken wordt, dat opgeroepen wordt, onmiddellijk opgeroepen, wat in het verleden was. Dat betekent ook bij het avondmaal, doe dit tot mijn gedachtenis. Dat is niet een herinnering, dat is een macht die God door zijn genade geeft om op te roepen. Het zijn van de Heer Jezus, die was in 2000 jaar geleden in de paaszaal en die tot ons komt. Dit is het gedenken. Wat zegt de psalmist dan? Niet een herinnering roepen van wat je zelf hebt meegemaakt. Maar de grote daden des Heren gaat hij opsommen. Welke dan? Daden van ouds met het volk van Israël. Bij de Frederik de Grote, koning van Pruisen, had een heel gezelschap om zich heen, van diepzinnige denkers, die ook vol spot konden zitten. Ik denk aan de grote Voltaire. En tenslotte vroeg de koning Frederik, die ook een zeer intelligent mens was, aan een van het gezelschap die er stil bij zat, de hofprediker, dominee, kunt u mij een godsbewijs noemen? Toen werd het even stil. Toen antwoordde de predikant, de Joden, majesteit, het volk van Israël. Dat wordt ook hier genoemd dat het volk er is, dat het geleid is, tot op de huidige dag, ondanks de vragen, dat het blijft bestaan, dat wordt ons hier beschreven. Hij maakte een pad door de zee. De geschiedenis van het volk van Israël staat beschreven in de Heilige Schrift. Het is moeilijk om erin te komen. Het wordt ons niet aangediend dat het zo onmiddellijk verteerbaar is. Er staan vele vragen in. Daarom is het zo vol werkelijkheidszin. Maar dwars door de werkelijkheid wordt het pad van de waarheid getrokken. En de geschiedenis van het volk van Israël hangt samen met het andere van het gedenken. Dat is die ene die 33 jaar op deze wereld heeft geleefd. Die maar 3 jaar, een kleine 3 jaar, wat is 3 jaar, opgetreden heeft. En die alles anders heeft gemaakt. En er is eigenlijk geen atheïst, godlogenaar onder ons of in ons die niet moeite heeft om in tranen uit te barsten als die aan die ene denkt. Die waarachtig God en waarachtig mens stamelend door de kerk wordt genoemd. Die ons onze vader heeft nagelaten. Zo'n enkel woord van hem in ons hart opnemen. En daarover nadenken. Mediteren. Dan, ja, dan is er iets anders. Er wordt er iets in doorbroken. Israël, de Joden, de koning der Joden. Dan, als je daaraan denkt, dat is meer dan een herinnering van vroegere ervaring, van de blijdschap in je leven. Dat is er, en dan is er het wonder van het bestaan. Het wordt allemaal zo groots beschreven, zelfs. De donder, de bliksem, de wateren, alles wat wij schepping noemen. Het is er alles. En dan dit. Mozes en Aaron. Mozes, het gebod dat wij stijlvol, niet als dieren, stijlvol kunnen leven. Naar het gebod van Mozes. En dat waar het tekort is, verzoening is. Mozes en de priester Aaron worden genoemd. Dat brengt de psalmist in gedachtenis. Dat is het wat ons overblijft in donkere tijden. En dan, gemeente, dan blijkt het weer dat in deze psalm 1 ding bewaard is. Dat is de verbinding met God, want de psalmist blijft spreken. Ontkent niet dat God er is, ondanks het veranderen van zijn rechterhand, is het er. Die band, dat is het onverwoestbare, wat hier blijft ook bij de hand des Heren veranderd is. Daar is het toch en wordt het toch herkend, ondanks dat wij het niet begrijpen en niet kunnen navoelen, wordt het toch herkend als de hand. Des Heren. Gemeente des Heren, ik geloof niet. Als iemand zegt dat we somber hebben gesproken, ik geloof het juist niet. Ik geloof dat somber is als een mens angstig bedekt. Maar als het helemaal open ligt, zo open, zo dapper als alleen de Heilige Schrift het maar kan doen, waar eigenlijk de ergste realist onder ons niet aan kan tippen, dan mogen wij ook die aanwijzing volgen van het onweersprekelijke. Als hij ziet dat de hand in zijn tijd veranderd is, dan gedenkt hij toen die hand niet veranderd was en toen de genade uitstroomde. En als een mens dat ziet, dan komt er plotseling een oog, want dan is er een innige verbinding. En dan mogen er misschien ons minder engelen toegevoegd zijn. God heeft het niet helemaal afgesloten. En broeders en zusters, en als het nou zo moeilijk is dat je je niets meer kan herinneren, dan blijkt toch dat die band er is. Die band van een niet storten in de wanhoop. Maar aan blijven vragen van een erkennen van de verandering van de hand des Heren, maar ook vertrouwen en zeker weten dat het anders is geweest. En als je dan daarmee in het gedenken verbonden bent, toen God zich openbaarde, Golgotha, en bij de opstanding, als je dat gedenkt, Golgotha, waar de hand des Heren ook veranderd was, en zelf Jezus uitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar daarop de opstanding volgde, mogen wij ook weten dat de verandering van de hand des Heren in onze tijd en in de moeilijkste omstandigheden van ons leven ons innig verbindt met Jezus, die geroepen heeft, mijn God, maar bleef in een open gesprek met de Vader, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar zo iemand kan ook zeker zijn van de opstanding, en het kan heden doorbreken. Gedenken, broeders en zusters, in het uiterste, als wij zien dat we ziek worden van het veranderen van de hand des Heren, laat ons dan gedenken toen het anders was. Dan zijn we daarmee verbonden en komt het nieuwe, worden we gesterkt en kunnen wij ook anderen sterken. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want voor nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu met elkaar van Psalm 72, het tiende vers, Psalm 72, vers 10. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.